hartelijk welkom nogmaals. Mijn naam is Sandra Rottenberg en ik ben verzocht om dit gesprek vanavond enigszins voor te zitten. Ik zal mijn best doen. Ik hoop dat ik nauwelijks aan het woord hoef te komen. Het debat is georganiseerd op initiatief van een aantal mensen van Radio De Vrije Keizer. Voor Amsterdammers wel bekend. Zij waren al lang min of meer bevriend met mensen uit Hongarije, van Tilos Radio. Die hebben ze uitgenodigd hier in Amsterdam om wat te vertellen over hun manier van werken. En dat kan heel boeiend zijn voor ons Amsterdamse radiomakers en luisteraars. Daarnaast zijn uitgenodigd een aantal mensen, een aantal sprekers vanavond, die illegale dan wel legale radio maken. We zullen het vanavond hebben over wat naar onze maatstaven goed en interessant radio maken is. En waarom je ervoor kiest om dat op een legale, officiële manier te doen. Of om dat juist op een ondergrondse manier te doen. Waar het om gaat, wanneer wordt je de inhoud van je radioprogramma beïnvloed door de manier waarop die geproduceerd wordt. Dus op de manier wanneer je afhankelijk bent van producenten, geldschieters en anderen. En daarna zullen we het ook hebben over de samenwerking tussen Oost en West. Er zijn in het verleden, we hebben daar ook een goed voorbeeld van iemand die alles weet over de actie rondom Radio Freedom, de Zuid-Afrikaanse radio, die met westerse steun zich kon ontwikkelen. Er zijn ook initiatieven om in Oost-Europa radio, televisie en krantenmakers te ondersteunen. De vraag is of Oost-Europa daar wel zo behoefte aan heeft, aan die expertise van ons. En na deze discussie zal de band spelen. Ik wil eerst vragen om de verschillende deelnemers over even heel kort zichzelf te introduceren en iets te vertellen over wat ze doen, waar ze vandaan komen en hoe het allemaal zo gekomen is. Nog even wat een aardige aanleiding is. Zowel de mensen van Radio Tilos zijn voor het gerecht gedaagd als de mensen van Radio 100. Dus ook in het Vrije Westen is radio maken iets wat niet altijd door de beugel kan. Ik wil graag eerst het woord geven aan de mensen van Radio Tilos. Maybe you can tell something in short about what you are doing when it started. En ik zal even ook wat namen geven. Rekka, Tamas, Jorgi en Zolt.
Yes, I'm Thomas. He's Jorgi. He's Zolt. And she's Rekka. Okay. You should say something about Radio Tilos.
Yeah.
Sure.
Please.
Now I have some paper with our ideology, which I didn't actually read. So. Okay. First of all, I'd like to. I'd like to say that we are an illegal or pirate radio, but it wasn't like saying we want to be an illegal radio. We wanted to make a radio, and we did it, and it turned out to be illegal, which means that police comes, let's say, once a week or twice a week. And what we deal with is any kind of minorities, drug users, homosexuals, lesbians, whatever, which is different thing than here. I mean, it just began to come to the surface in Hungary, these kind of things. I mean, for example, the homosexuals didn't have a movement up till now. Now they begin to have a movement, but there are very few of them, so they need a support. Which we try to give in our ways, but being illegal, are broadcast as technically. So our broadcast technically is really bad, because if you're always on the run, you just can't make a good broadcast. That's where we are now. Maybe, or let's hope in the future we can be better technically. Anything else, guys? He's the boss soon.
Oops.
Yeah, okay. No, he's not the boss. Okay. So I think that's what we do. Anything else?
When did you start with
TV? Oh yeah. Long time ago, in August.
Only in August?
Yeah, no.
Last year.
Already in August.
Yeah. And how did you know each other?
We are actually friends. So it's an informal radio that the members who make the radio are usually, or most of them are friends. So we.
But where do you know each other from? I heard you know each other from the university.
Yeah, something like that. Yeah, most of us from the university and from places. Now in Budapest there are not too many places, so if you go to a place twice, then everybody knows you. Of course, it's not.
But you have a special way of broadcasting, because while the police is chasing your radio station, you have to broadcast every day out of another place.
Yeah, that's
even
true.
Out of cars and
yeah, that's
in the
true.
Woods.
Yes, we made our broadcast from cars already, from any flats that comes to our mind. It means that most of our friends in Budapest are in the conspiration. They give us a place to broadcast, and they give us food while broadcasting and things like that. So, it works like that. Yes, there is a chase. Police is after us. There's an investigation going on, and probably we are going to go to the court. In spring sometime probably. So that's how things are now. But there is a media law underway, and we don't know what's going to be in the media law. Maybe we are in the law, or maybe we are out of the law. We don't know yet.
Misschien even een kleine toelichting met het veranderende regime in Hongarije. Hinkt het mediabestel op twee benen op dit moment. De regering heeft een mortuarium afgekondigd. Dat betekent dat er geen nieuwe uitzendinitiatieven mogen worden. Moratorium bedoel ik. geen nieuwe uitzendinitiatieven mogen worden genomen door niemand. En dat betekent dat op dit moment de oude communistische wetgeving nog van kracht is. Er een overgangstijd is en men hoopt dat er in januari, februari van dit jaar een nieuwe wetgeving
tot stand komt. It's not actually a law that's working now. It's a oh yeah, sorry. We are little bit late, you know, because of the translation.
Tilos Radio wil een spreekbuis zijn voor alle minderheidsgroepen die sowieso in Hongarije nog niet goed echt georganiseerd waren. Homoseksuelen, feministen, zigeuners, ook drugsverslaafden en anderen. Ze willen ook een andere cultuur laten horen, dus andere muziek. Zij kunnen niet live uitzenden, want dat is veel te riskant. Want de mediapolitie zit voortdurend achter ze aan met opsporingsauto's en dergelijke. Dus ze nemen hun programma's van tevoren op en zenden ze dan uit vanuit kinderwagens, auto's, in de bossen, verschillende flats en dergelijke. How many time are you broadcasting? How many emissions do you have? Each week.
We have only 3 days a week, from 4 to 8, because, as I guess you said, we have to make our programs beforehand. So it means that there's half a day to make the program and half a day to broadcast it. So now, while we are not making live broadcast, we have to do it like this. Mm-hmm. So 3 days a week only.
So it's a full-time job.
Yeah, it is.
And where do you live off?
What do we live from?
Yeah.
I am a translator.
But when do you translate then?
When I'm not making the radio. Yeah, really. I go home and bust the kid and then I translate.
Yeah.
Yeah, everybody makes one day actually. I mean, my day is Monday with a guy and Yuri's is Wednesday and so on.
And how many people are involved in Tilos? How many people are working for this
Can
radio?
I say that, boss? 14.
We need
two very professional technicians, yeah. Because they have to fix things every day. Mm-hmm. So it's not like you just put down the transmitter somewhere and you make the broadcast. They have to do it every day, mm-hmm. every broadcasting day. Yeah. So we need two technicians and we have a DJ and we have more DJs at home and so on.
Are you the only illegal radio station in
yes.
Hungary?
Yes, as far as we know. There was something talk about an illegal radio in a small town in Hungary, but they made only music and nobody was after them, so we don't know anything else about them. And the university students want to do another one in Pécs, that's another town in Hungary, but they didn't start yet. And there's an illegal TV.
Is it illegal TV?
Yes, and in Szombathely, it's a town of 200,000 people,
yeah.
maybe. And but it's we don't really know how they are illegal and what way. I don't. Maybe they are commercial. No. Yeah, it's a commercial TV, and they pay the fine every month,
yeah.
and so they can broadcast. It's not the same with us.
Mm-hmm.
They don't ask us to pay the fine. They took us to the court.
Ja. Ze zijn dus, Tilos is dus voor het gerecht gedaagd. En als bewijsmateriaal voor het feit dat ze hebben uitgezonden, dient een filmpje wat ooit is gemaakt. Door een. Hoe heet het? Oh ja, door een groep min of meer alternatieve filmers, heb ik begrepen, uit Hongarije.
Ja, de Black Box.
De Black Box. En dat toen waren ze bezig met de uitzending vanuit een auto. Maar ze hadden ook een nepauto erbij om de politie te misleiden. En deze auto staat nu op de film. En deze auto dient nu als bewijsmateriaal voor het feit dat Tilos uitzendt. Dus dat wordt nog een hele kluif om dit als bewijslast hard te maken. What do you suspect of this process? You will get a fee to pay, or you have to go in
the
prison?
The maximum we can have is 1 year in prison, but probably we won't get it. We just are going to be fined, I guess, for some money. Don't know how much.
Thank you. Even verder naar de volgende gasten. Lisette zit helemaal aan mijn linkerkant. Zij is zeer actief voor Radio de Vrije Keizer. Kan je iets over Radio de Vrije Keizer vertellen en jouw activiteiten al daar?
Ja, nou, de Vrije Keizer bestaat al 12 jaar en is wel bekend en komt uit de krakersbeweging of kraakbeweging. Dat is het nog steeds. En nog steeds van de beweging gelieerd, zeg maar. We zijn een actieradio van origine, dus we zenden uit bij ontruimingen of acties zoals borstelen, actiedagen. En ter informatie van de mensen die meedoen aan die actiedagen of bij een demonstratie om als communicatie te werken. We werken ook met scanners bijvoorbeeld, dat de mensen in een demonstratie weten als ze wat hebben gedaan, dat ze bijvoorbeeld gezocht worden omdat ze over de scanner zijn gegaan en dat soort dingen. Dat roepen we allemaal om. En ja, begeleiding en communicatiemiddel. Op dit moment zijn er niet zoveel van die dingen aan de gang en aan de hand, dus dat doen we ook niet echt. Dus zitten we op onze plek in de studio een beetje radio te maken, wat vooral dan weer heeft demonstraties, interviews van mensen die op dat moment in het nieuws zijn of op dat moment interessant zijn voor ons. Of discussies die bijvoorbeeld in de beweging lopen, de linkse radicale beweging. Dat zo doen we dat een beetje. Ja, het is heel weinig, 3 dagen in de week uitzending. Van 7 tot 11. En we proberen zoveel mogelijk toch informatie naar buiten te brengen. Maar omdat er weinig linksradicaal gebeurt en beweegt in Nederland of Amsterdam en omstreken, hebben we ook heel weinig informatie. En wat we nu wel heel veel hebben, is dus die fascistische toestanden in Duitsland en heel Europa. We halen ons nieuws tegenwoordig ook heel veel van de APS, de Alternatieve Press Service. Daar halen we bulletins vandaan en berichten.
Het Derde Wereldpersbureau.
En wat?
Het persbureau voor de Derde Wereld.
Nee, het is een alternatief pers. Noem je dat? Computerbulletin is dat.
Ja.
En die hebben aansluiting op allerlei computers over eigenlijk de hele wereld. Maar ik geloof nu alleen met Spinnennet uit Duitsland. En ik geloof dat ze ook nog iets bezig zijn met Geonet, in ieder geval Amerika. En dat soort dingen. En Italië, die gooit ook heel veel nieuws op die bulletin boards. En we zijn een beetje lui geworden dat betreft. Dus we halen er gewoon heel veel uit de computer. En we halen veel uit kranten en dat soort dingen. En dingen die ernaast bewegen, die wij onszelf interesseren.
Radio De Vrije Keizer bestaat al 12 jaar.
Yep.
Je geeft net aan dat het vrij lastig is op dit moment met weinig actie. Hoe houden jullie vol?
Hoe houden we het vol? Flesje bier wordt hier geluisterd. Nou, ik kan beter misschien vanuit mezelf zeggen dat ik al heel jong in leven al met illegale radio bezig was. Ik had vroeger een 70 MC-bakje en heb ik nooit vergunning voor betaald. En ik vind uitzending sowieso heel erg bijzonder. En ook wat je kan laten horen, wat je zelf dus belangrijk vindt. Dus die dingen zoals eigen muziek. En eigenlijk ook wat Radio 100 en Patapoe bijvoorbeeld doen. Maar toch die nieuws en die politieke kleur wel laten merken. Dat is heel duidelijk. Bijvoorbeeld in de tijd van de RAF-hongerstaking. Met de Grapenhongerstaking. Dat zijn dingen die nooit uitgebreid in het nieuws komen. Maar waar wij wel gewoon onze tijd en geld in steken. Omdat we heel veel gebeld en bellen met het buitenland. Hoe op dat moment dat soort extreme zaken lopen.
Hoeveel mensen zijn er betrokken bij Radio Vrije Keizer?
Nou, we zitten met een vaste kern van, nou, laten we zeggen, 6, 7, 8 mensen. En wat mensen die vroeger hebben meegedraaid, die ook af en toe inzetbaar zijn. Of die meehelpen of
dingen
doen.
Werken jullie wel eens samen met andere vrije radio's?
Ja. Op actiegebied hebben we in het verleden dan gedaan. Bijvoorbeeld de Borselenactie, zo'n actieweek live uitzenden. En dat was dan samen met heel veel illegale radio's uit Nederland. Radio Vrij Den Bosch, ik geloof zelfs Radio Arnhem, Radpan uit Nijmegen. Die op dit moment al een tijd geleden alweer uit de lucht gehaald is. Die worden ieder half jaar uit de lucht gehaald, volgens mij. En ja, daar werken we mee samen op dat vlak. En ook informatiestromen willen we met z'n allen willen we dat laten gaan ontstaan. Dus bandjes uitwisselen. Ook met de Amsterdamse radio's. Als jij informatie hebt, omdat we met zo weinig mensen zijn. En de Vrije Keizer doet niet alleen radio-uitzendingen, maar we ondersteunen ook dingen. En we doen ook nieuws. Die we weten van de actienieuws brengen we ook naar het buitenland. Of telefonisch, of via fax, of via de computer. Dus we zijn ook een beetje een soort perscentrumpje.
Ja. Zijn jullie nou ook bevreesd voor de politie bijvoorbeeld? Voor invallen moeten jullie vaak verkassen?
Wij hoeven niet te verkassen. En volgens mij weten ze ook heel goed waar we zitten. En ja, ik vraag waar ze blijven. Ik weet het niet hoor. Ik heb echt geen idee, maar dat maakt mij niet zoveel uit. Ik heb ervoor gekozen voor een illegale radio. En het houdt voor mij een bepaald soort flexibiliteit in. En geen opgelegde manier van programma maken. En ik vind het heerlijk gewoon. En als ik daarvoor ooit eens word opgepakt. Of in het kader van staatsgevaarlijk. Dat zou ook nog kunnen als je een verklaring van de RARA voorleest. Of van de CCC. Of van de RAF. Of dat soort dingen. Als je daar behoefte aan hebt of zin hebt om dat voor te lezen. Zou je als staatsgevaarlijk ook nog gearresteerd kunnen worden. Of majesteitsschennis.
Ja, maar misschien ben je wel heel interessant. Doe je er nog andere dingen bij naast het radio maken? Of neemt het alles in beslag?
Nee, neem niet alles in beslag. Ik zelf speel ook nog in de band. En ik ben ook nog actief in de kraakbeweging. Ik ben zelf ook nog actievoerder. Soms is dat ook de keuze van neem je de microfoon mee of niet. In dit geval is het niet zo'n probleem. Want ik heb op een gegeven moment nu op dit moment geen opnameapparaat. Dus we zijn ook een erg arme radio. Dus we moeten met 1 of 2 opnameapparaten ons een beetje zien te bedruipen. Dus dat is op zich ook wel weer een probleem. Maar goed, ik ben ook actievoerder vooral.
Ja. Een andere Amsterdamse vrije radio, kijk ik naar Francine, die hier zit, van Radio 100. Kan je erbij, bij de microfoon?
Boe.
Of anders neem je even de microfoon van Thomas. Radio 100 heeft het een poosje erg moeilijk gehad, want in mei van dit jaar was er plotseling een inval. Waarom Radio 100 ineens opgerold? Kan je daar
wat
iets
zeg
over?
Je?
Waarom werd Radio 100 ineens opgerold?
Ja,
wat was de aanleiding?
De wildste geruchten doen daarover de ronde. Dat is de vraag. Ja, de officier heeft geen uitspraak gedaan daarover. Maar er zijn natuurlijk vele lezingen. Ik bedoel, één lezing is dat de dienst die dit soort dingen onderzoekt sinds de val van het gordijn zich afvraagt waar ze zich nu weer mee moeten bezighouden. Een andere is dat de wet op zenden in Nederland een beetje typisch is vergeleken met in andere landen. En dat die op het punt staat om veranderd te worden. En dat ze proberen voor die tijd de boel plat te branden, zeg maar. Het is onduidelijk. Ik bedoel, het was ook een rare actie, want er werden allerlei andere dingen meegenomen dan dingen die met radiomaken te maken hebben. Dus het leek ook, je zou het ook kunnen verklaren als gewoon een schoonmaakactie, een snuffelactie naar allerlei alternatieve clubjes en bewegingjes.
Maar de inval was op grond van artikel 140.
Ja,
een
mooi
staartje. Het bekende samensweringsartikel.
Lang leven de criminele organisatie, ja.
Francine, jij maakt een cultureel programma bij Radio 100.
Ja.
En wanneer wordt dat uitgezonden?
Op woensdag tussen 6 en 7.
Doe je dat al lang?
2,5 jaar.
En waarom?
De radio bestaat al 6 jaar bijna.
Ja, hoeveel mensen werken er, zijn er betrokken bij Radio 100?
Dat is wisselend en niet altijd duidelijk. Tussen de 100 en 200 mag ik dat... misschien wel 300, misschien maar 75 deze week. Het is
hoe vaak zendt Radio 100 uit?
Elke dag. In het weekend van de morgen tot diep in de nacht. En door de week van een uur of 4, 5 tot een uur of 12, 2, 3. Hangt een beetje van de stemming van de radiomaker af.
Ja. En waarin onderscheidt Radio 100 zich nou van Radio de Vrije Keizer?
Nou, dat... Ja, het simpel gezegd komt erop neer dat het een... Wat ik ervan begrepen heb tenminste. En ik denk dat het voor iedere radiomaker weer anders is. Het is een beetje een open... Het is een open organisatie die zichzelf dus ook niet streng heeft georganiseerd. Maar dat wil zeggen dat iedereen kan doen en laten wat hij wil. En dat er bijvoorbeeld er hele verschillende opvattingen zijn over waar die radio goed voor is. En dat betekent ook dat het steunen van en actieradio zijn. Ik bedoel, 100 heeft meegedaan in acties en ook gefunctioneerd zoals de Vrije Keizer. Maar dat is volgens mij nu al jaren niet meer de hoofdmoot. Het is een... een radio geluid maken. En als jij per se wilt ondersteunen en met jouw uur, dan doe dat vooral. Maar er is niet een algemene ideologische... misschien er is een ideologie op het gebied van radio.
Zou je die kunnen beschrijven? Want ja, ik kan me voorstellen dat ze bij Radio 100
die van
over
vrij.
Gediscussieerd wordt.
Die van vrij. Doe maar waar je zin in hebt.
Maar is het dan niet moeilijk om ook een... stel dat ik ook heel erg graag een radioprogramma zou willen maken.
Kom maar morgen.
Dan heb je wel een uurtje vrij.
Nou ja, dat ligt eraan. Dat heeft weer met techniek te maken en zo. Maar in principe kan iedereen radio maken. Zolang het niet uitdrukkelijk... Ik bedoel, stiekem zullen er heel wat seksisten rondlopen. Maar ik bedoel, in principe is de enige grens die er getrokken wordt... is dat het niet seksistisch, niet racistisch en niet fascistisch mag zijn. Maar ja, er is dus geen kip die al die programma's gaat uitsnuifelen... om te kijken of het misschien wel een seksistisch, racistisch of fascistisch zou zijn. Dus dat is op zich een mooi streven. Maar er is geen sanctie. Als ik uitdrukkelijk dat zou gaan uitzenden, dan zou er wat gebeuren.
Ja.
Maar ik denk niet dat soort mensen afkomen op 100.
Hoe komt Radio 100 aan de middelen om uit te zenden?
Donaties.
En die komen gif binnenrollen?
Afhankelijk van het seizoen. Dat wisselt. Het is overleven.
Je bent ooit begonnen bij een NOS-radioprogramma, begreep
ik. Nou, ik heb wel een stage gelopen een maand bij de NOS. Ja, dat was het 100 Festivaljournaal. Want in de Bali wordt dat gemaakt elk jaar, als het 100 Festival is.
En dat beviel je niet zo goed?
Ja, dat was 8 minuten, 4 tot 8 onderwerpen... liefste première en met smakelijke zinnen en alle eruit geknipt. Ik vond het vreselijk, want het ging nergens over in mijn... Je had net zo goed een agenda kunnen voorlezen. Dat trekt minder mensen, weet ik wel. Doe een leuke uitsmijter werkt. Maar ik vond dat geen manier om... Ik zat dan ik had nog nooit geïnterviewd. En ik
Ik zat dan mensen te interviewen, een uur, anderhalf, zulke leuke mensen. En dan moest ik daar één zin uithalen en dan moest ik daar één zin bijschrijven. En die werd dan meestal doormidden gehakt en achterstevoren door Theo Stokkink. En dan kwam daar een zin uit. En ja, dat was voor mij alles behalve radio maken. Dat was een soort reclame maken. Maar ik vroeg me af of mensen op grond van die anderhalve door elkaar gehusselde zin nog naar ja, iets... Want de meeste luisteraars van Hilversum 4 gingen niet al naar het Holland Festival. Die moesten op grond van het journaal dus een soort feeststemming ontwikkelen of zo. Ja, en ja, ik vond het belachelijk. Maar ik had toen nog niet bedacht dat ik zelf radio zou gaan maken. Maar dat werd me een jaar later in de schoot geworpen van wil je mijn programma doen? En toen dacht ik, daar kan ik geen nee meer op zeggen.
En waarin onderscheidt jouw theater of culturele programma zich van, behalve dat je gewoon
nou,
tijd
dus
neemt om mensen
die interviews van
spreken.
Anderhalf uur kan ik niet meer doen, want het programma duurt maar een uur. Maar ja. dan duren ze dus een uur of een half uur, of zolang als het gaat.
Ja.
En zolang als het leuk is, tenminste dat ik het leuk vind. En dat is, ik zit daar en daar is een gast of twee.
Ja. Zoek je ook naar culturele onderdelen waarvan je vindt dat die elders niet zo aan bod komen?
Een beetje. Ik wil er niet altijd dogmatisch over zijn. Ik bedoel, ik moet in de eerste plaats mijn interesse hebben. En dat kan best iets zijn wat in het grote toneel of de grote opera. Maar in principe zoek ik een derde, tweede of de vrije initiatieven, welk circuit je het wilt noemen. Daar zijn de meningen verschillend over. Maar de kleinere producenten, zal ik het maar noemen, die dus zonder geld of met heel weinig, of dankzij ons super uitkeringsstelsel, in elk geval op een of andere manier niet al aandacht krijgen elders. En het is Amsterdam. Er wordt verschrikkelijk veel gemaakt.
Ja. Dus
en dat komt niet in de pers meestal.
Nee. Ik ga weer naar mijn linkerhand, naar Fred Strobans. Afkomstig uit België. Begonnen ook bij een vrije radio. Kan je daar iets over vertellen? En je maakt nu onder andere ook programma's voor de VPRO-radio.
Ja, precies. Die radio in België bestaat nog altijd. Die bestaat al 11 jaar. Dat is de Radio Centraal in Antwerpen. Die is ook volkomen illegaal begonnen, tot die gelegaliseerd werd in 85, dacht ik. Maar dus wel 5 jaar in de volkomen illegaliteit actief. Dat, dus ook met inbeslagnames van zenders en al die toestanden die er dus bij horen. Ik denk dat de ontstaansgeschiedenis een beetje parallel loopt met het verhaal dat uit Hongarije komt. Centraal is ook begonnen met een groep vrienden die andere radio wilden maken dan zeg maar de staatsradio. Vooral op het journalistieke vlak, maar ook wat muziek betreft. Mensen wilden wel wat andere platen laten horen dan er gedraaid werden op nationale zenders of popzenders. Mensen wilden een ander soort journalistiek, een directer soort journalistiek maken dan bij de BRT, dus de staatsomroep het geval was. Er waren ook wel wat kunstenaars geïnteresseerd die radio zagen als op zich ook een medium om kunst te bedrijven. Ik kan er straks misschien nog wel iets meer over vertellen. Je kunt via radio, dat medium, kun je ook een aantal dingen doen die alleen maar op radio kunt doen en niet met een ander medium zoals schilderkunst of wat dan ook. Dus er was een clubje van mensen die wilden dus radio maken in de eerste plaats zonder dat zij daar bij hun achterhoofd het idee hadden om echt iets illegaals te gaan doen. Die illegaliteit kwam gewoon uit de omstandigheden voort.
Maar die
omdat
zijn veranderd.
Het natuurlijk niet toegelaten was. Ja. En dus na 5 jaar is het zo, heeft het zich zo ontwikkeld dat de vrije radio's die op dat moment in België bestonden gewoon allemaal gelegaliseerd werden. En dat zijn er dus momenteel 400 in Vlaanderen, 400 ongeveer in Wallonië, nog ik weet niet hoeveel precies in Brussel, omdat de legalisering georganiseerd wordt door enerzijds het ministerie van Cultuur, anderzijds de PTT. En omdat België natuurlijk in 3 regio's verdeeld is, zijn ook deze materies verdeeld. Dat betekent dus dat dus al dit soort radio's nu volkomen legaal zijn. Wat wel jammer is, is dat ongeveer, denk ik, 98% van al die initiatieven zijn nu louter commerciële initiatieven. Ook op het lokale, want mensen zenden alleen maar plaatjes uit om daar zoveel mogelijk poen mee te kunnen scheppen uit advertentiegelden. Dat is voor Centraal niet het geval. Centraal is altijd onafhankelijk gebleven, heeft altijd vermeden om zoveel mogelijk reclame uit te zenden. Niet omdat iemand daar principieel tegen was, maar omdat men vond dat dat wel heel slecht klonk. Dat het op de radio eigenlijk niet kon. Dat alleen maar die dingen die we wilden doen verstoorden. Er zijn wel andere vormen van financiering, waar ik straks ook nog wel iets over kan vertellen.
Misschien is het aardig om even kort te vertellen, want wat je me daar straks vertelt, jullie zijn, Radio Centraal heeft zich bijzonder goed georganiseerd.
Ja,
er zijn zo'n 200 mensen bij betrokken.
Nu 200 vrijwilligers, er is dus niemand die betaald wordt. Mensen betalen zelfs een soort contributie, dus elke programmamaker die betaalt ongeveer 50, 55 gulden, 1000 Belgische frank per jaar, om programma te mogen maken, dus lid van de radio. Maar wat we hebben dus van begin af aan toch wel dat probleem van die financiering aangepakt. Precies ook omdat we toen nog in illegaliteit zaten. En toen werd er zo'n zender in beslag genomen, moest je weer een andere zender aanschaffen, ook apparatuur en dienst meer. Dus nadat we 2 jaar bestonden, hebben we dus een café geopend in Antwerpen. Dat café draaide vrij goed, heel goed zelfs na enkele jaren. Dat heeft vrij veel geld opgebracht. En toen hadden we dus onmiddellijk een bron van inkomsten voor de radio. Er bleef ook vrij veel geld over. Daar hebben we dan het pand mee gekocht, waar we dus in zaten. En na een tijdje hebben we dan het café beneden verhuurd aan Chileense vluchtelingen. Nou, het is een stichting van Chileense vluchtelingen. En die hebben daar dus nu een Zuid-Amerikaans café. En zij betalen ons gewoon de huur. Dat betekent dat we eigenlijk die last van een café en zo, want het brengt toch een heleboel romslomp met zich mee, dat we die eigenlijk niet hebben en dat we bij het niet veel, maar toch een vaste bron van inkomsten hebben. Zeker als de hypotheek zal zijn afbetaald, er zijn nog 2 afbetalingen, dan hou je natuurlijk weer automatisch meer geld over. Daarnaast organiseren we vaak nog wel wat feesten en zo, wat commerciële randactiviteiten die ons geld opleveren. We zijn niet rijk, maar we hebben toch wel onze schuldenlast afbetaald. En we kunnen zeg maar minimaal ook in de techniek investeren. Dus we houden de radio draaiende met een minimum aan reclame. En af en toe wel wat sponsoring. Een aantal programma's worden door sponsors. Ik zal niet zeggen betaald, maar wel geholpen. Er zijn een aantal platenprogramma's. Die door de platenzaken voor een deel. Nou, ze lenen gewoon platen uit. En er is 1 platenzaak die ongeveer, zeg maar, 4000 gulden per jaar aan sponsoring betaalt. Daar staat eigenlijk weinig tegenover dan alleen dat in een aantal programma's die sponsor genoemd wordt. Ik moet eerlijkheidshalve wel toegeven dat zo'n sponsor altijd wel zal proberen om bijvoorbeeld op een bepaald moment in te grijpen. Ik geef 1 voorbeeldje. Een van de gesponsorde programma's heet de Elitaire 40. Het zijn 40 platen die wekelijks worden uitgezonden. Dat is een keuze van de programmamakers. En meestal zijn het platen die heel moeilijk te vinden zijn. Heel alternatieve dingen. En op een bepaald moment vond toch de sponsor dat een beetje van het goede te veel en wilde hij dus bepaalde platen gaan pluggen. Dat hebben we dan resoluut geweigerd. En we hebben dan mee gedreigd dat als het zo zou zitten, dat we dan gewoon naar een grotere sponsor gingen toestappen. Die ons die garanties platen, wel verschaffen. Dus je moet, maar het is wel een gevaar. Dus het is niet zo dat we een groot deel van onze inkomsten uit sponsoring halen. Dat is gewoon een extraatje.
Ja.
Maar we kijken toch angstvallig van hoe we op dat vlak toch zo min mogelijk ons kunnen laten beïnvloeden door mensen die er geld in stoppen.
Jezelf,
we hebben dat dus op dit moment vrij aardig in handen.
Ja. Maak je zelf nog programma's voor Radio Centraal?
Programma's niet, omdat ik heel weinig tijd heb. Ik maak dus, nou, voor mijn eigen boterham ook nog radioprogramma's voor dan, nou ja, god, ook een legaal station, maar een landelijk station hier in Nederland. En daarnaast, maar ik doe er wel wat regie en ik organiseer mee projecten als ik in het land ben.
En je zit in het bestuur.
En ik zit ook nog in het bestuur. Omdat, ik voel me er toch ook emotioneel heel erg mee verbonden, omdat ik het radiostation zelf mee heb opgericht. En ik vind altijd ontzettend interessant dat dit soort radio's is blijven bestaan. Dus samen denk ik met Radio Scorpio in Leuven, zijn het de 2 enige stations die een die in Vlaanderen nog duidelijk een andere stem laten horen en duidelijk iets totaal anders doen. En een unicum zijn, denk ik, in België op dat vlak. Ja. En ik vind het nog altijd ontzettend belangrijk dat gewoon iedereen, zoals dat denk ik ook bij 100 het geval is, die dat wil, met dezelfde restricties, denk ik, zoals Radio 100 dat net vermeldde van racistische en seksistische dingen, et cetera, kan in principe inderdaad niet. Vaak moeilijk om dat allemaal te controleren natuurlijk. Met niet zo'n een soort commissie die dat allemaal elke minuut in de gaten houdt. Maar god, het doet zich ook eigenlijk niet voor, dit soort moeilijkheden. Maar ik blijf erbij, het blijft ontzettend interessant om het medium radio op dat vlak in stand te houden. Wat dan bij grote landelijke stations niet het geval is, het is zo professioneel en er is zoveel geld mee gemoeid dat men weinig risico's kan nemen. En ik vind juist het voordeel van dit soort radio's dat dit soort radio's risico's neemt. En dingen probeert of doet die geen enkel landelijk station dat volledig gefinancierd is uit commerciële middelen of van de overheid uit zich zou kunnen permitteren. Dus vandaar dat ik daar nog altijd volledig achter sta.
Ja, wacht even. Want ik ga je straks nog wat vragen stellen, maar ik wil even door naar Yvonne. Dan kom ik straks terug op wat je verder nog doet. Yvonne Scholten werkt voor de VARA, programma Factor 5. Is heel lang correspondente geweest in Rome, in Italië. Heeft daar ook het radiostation Radio Donna meegemaakt. En ook de aanslag op dat feministische radiostation. Yvonne, kan je daar iets over vertellen? Je hebt daar een reportage ook over gemaakt. Ja. Want het station dat bestaat niet meer, hè?
Nee. Radio Donna is, ik geloof, in 1976 was dat opgericht. Het heeft 3 jaar gedraaid. Het was. Ben ik verstaanbaar zo? Ja. Het was een enorm nieuw toen in Italië. Dus, je hebt toen een soort van boom gehad van vrije radio's die in korte tijd ontstaan zijn. Radio Donna had in Rome een heel groot gehoor. Ja, het was nieuw, er gebeurde ontzettend veel. Alle programma's waren verduurd met telefoongesprekken, dus een beetje het talk radio idee. En dat, ja, dat werkte goed. Het liep heel goed. En toen is er in januari 1979 is er dus een aanval geweest van een groepje neofascisten op die radio. Ze hebben daar een brandbom naar binnen gegooid. De hele studio is in brand gestoken. Er zaten toen 4 vrouwen die ernstig gewond zijn geraakt. En dat is eigenlijk ook een beetje het einde van die radio geweest. Dat is wel een treurige afloop. Ze zijn er daarna niet meer in geslaagd om dat station opnieuw op te bouwen. Dat is, nou, zeg maar, heel in het kort geschiedenis van Radio Donna.
Wat doe je nu? Wat voor programma's maak je bij Factor 5?
Dat vind ik is een beetje moeilijk om te zeggen. Het is een programma op maandagmiddag. Hè, zijn we uit op Radio 5. Ja, wij noemen het achtergrondinformatie. En dat varieert enorm. Dat zijn heel verschillende onderwerpen. Ik weet niet, de uitzending die ik vorige week heb gemaakt, heb ik een gesprek gehad met een groepje vrouwen in de bijstand. Het was een gesprek over wat is er eigenlijk met die organisatie gebeurd. Dus wat is er met de bijstandsvrouwen gebeurd 10 jaar geleden. Enorm veel beweging, veel dingen die gebeurden. En nu hoor je er redelijk weinig van. Dus ja, het was een beetje een terugblik op de beweging die geweest was. Wat er nu van overgebleven is. Het programma waar ik op dit moment aan werk is weer iets volstrekt anders. Ik maak een uitzending helemaal op basis van wat in het archief van de Nederlandse radio zit over het Eichmann-proces in 1961. Dus nou ja, dat geef je wel ongeveer aan. Beweegt zich dus tussen zeer uiteenlopende onderwerpen.
Ja. Vind je het leuk om, is het prettige manier om van radio maken?
Ja, ik vind het heel leuk om programma's te maken.
Maar kan je ook laten horen in jouw programma's wat je eigenlijk zou willen laten horen?
Ja.
Heb je de vrijheid zoals Francine en Lisette bijvoorbeeld schetsen?
Ja, dat kan ik beamen. Ik denk dat zij daar hun twijfels over hebben, maar misschien dat we daarover kunnen discussiëren. Ja, ik kan de programma's maken die ik zelf wil. Er is niemand die mij daar enige beperking op legt. Er is een beperking van middelen. En ja, die is in de loop van de jaren toegenomen.
Ja, laat het even hierbij. Want dan komen er nu een heleboel discussiepunten naar voren. En dan zouden we bijna Frederik Jans vergeten. Nee hoor. Frederik is betrokken bij Omroep voor Radio Freedom. Kan je iets vertellen over de doelstellingen van deze club en wat jij daar doet?
Ja, wij zijn een steungroep voor Radio Freedom, de verzetszender van Zuid-Afrika, van het ANC, de verzetsbeweging. En Omroep voor Radio Freedom is een stichting opgericht door de anti-apartheidsbeweging Nederland en een heleboel omroepmedewerkers uit, vooral uit Hilversum, om hun collega's in Zuid-Afrika te steunen. Die moeten onder censuur werken. Ze kunnen niet eens in Zuid-Afrika werken. Daar is een staatsomroep en er zijn zoveel censuurwetten. En het hele ANC was verboden tot voor kort. Dus Radio Freedom heeft in verschillende Afrikaanse landen, 5, studio's opgezet. En zendt van daaruit naar Zuid-Afrika. Dat is nu opgehouden, omdat de situatie 1,5 jaar geleden helemaal veranderd is. En nu is Radio Freedom, de medewerkers zijn terug. De studiosets zijn bijna allemaal terug.
Naar Zuid-Afrika?
Naar Zuid-Afrika, ja. En nu wordt bekeken of er een nieuwe onafhankelijke democratische radiozender opgericht kan worden. Een heel nieuw station.
Dat is moeilijk, of niet?
Ja, dat is zeker
moeilijk. Wat zijn de moeilijkheden? Want je zou zeggen, de middelen zijn er, de mensen zijn opgeleid of weten hoe ze radio moeten maken. Waarom beginnen ze niet gewoon? Wat zijn de moeilijkheden?
Omdat er nu een staatsomroep is en andere mensen krijgen andere stations en vooral geen democratische, krijgen geen zender en geen licentietoewijzing. En die hele mediawet moet nog veranderen. En de apartheid is er nog steeds. En met name het ANC heeft nog steeds geen recht van spreken.
Ja.
Zeker niet op een radio.
Waar hou jij je mee bezig bij Omroep voor Radio Freedom?
Wij doen aan fondswerving voor Radio Freedom. En om bijvoorbeeld studiosets te kunnen betalen en te kunnen geven. Wij verzorgen trainingen voor medewerkers. We hebben in het verleden trainingen verzorgd voor mensen in Nederland. Maar in de toekomst willen we dat in Zuid-Afrika gaan doen. En we hebben een conferentie georganiseerd over elektronische media en de toekomst in Zuid-Afrika. Dus wij zijn een steungroep in Nederland.
Ja, dankjewel. Ik zou nou iedereen in de zaal, er staan 3 microfoons, maar ook de mensen achter tafel willen vragen. Stel vragen aan elkaar, maar laten we het even een beetje thematisch aanpakken. Om het eerst misschien nog even te hebben over die uitgangspunten van radio maken. Wat vind je zelf nou voorwaarden om goede radio te maken? Waarin leg je jezelf of andere beperkingen op? En is het echt waar dat op het moment dat radio maken bijvoorbeeld een betaalde klus is bij een echte omroep, verandert dan je manier van radio maken of niet? Zijn er mensen uit de zaal die nog iets willen vragen op dit gebied aan de mensen hier achter de tafel? Niemand? Nou, dan gaan wij gewoon door. Mag ik jullie uitnodigen? If you want to ask a question about free radio making. Nou, dan stel ik gewoon een vraag in punt hoor. Dan ga ik nog even door op Fred Strooland. Behalve je activiteit voor Radio Centraal in Antwerpen, ben je radiojournalist en je werkt onder andere voor de VPRO. Wat voor soort programma's maak je?
Nou, buitenlandprogramma's. Vooral documentaires en reportages in Oost-Europa. Dat doe ik al vrij lang. Daarnet stel je de vraag van, is er nou verschil tussen radio maken of een, als het legaal is of illegaal is. Nou, ik heb het allemaal gedaan. Ik denk niet, het hangt natuurlijk van het radiostation af. Ik denk dat ik op de VPRO precies hetzelfde doe als wat ik bij Centraal deed of doe. Maar de VPRO is natuurlijk ook een beetje een uniek station, omdat ik denk, VPRO is ook een omroep die ervoor zorgt dat alle aspecten van radio aan bod kunnen blijven komen. En voor mij blijft toch het belangrijkste aspect van goede radioprogramma's of van een goed radiostation, dat de omroep op zich probeert om eigen medium te exploreren. Dus probeert al het mogelijke wat je kunt doen met dat medium, dat je dat ook doet en dat je jezelf niet verengt. En ik vrees dat dit wel een ontwikkeling, dat die verenging een ontwikkeling is die je dus in het medium radio nu wel ziet optreden. Radio is een soort behang geworden, met heel veel muziek, iets dat je gewoon ergens op de achtergrond, gewoon uit verveling, om de verveling een beetje op te heffen, laat aanstaan. En dit vind ik duidelijk een verenging van je eigen medium en van de creativiteit. En dat is bijvoorbeeld voor de VPRO niet het geval. De VPRO heeft resoluut gekozen om ook met het medium op zich zoveel mogelijk dingen die je mee kunt uithalen, uit te halen. Ook de radio gebruiken als experiment bijvoorbeeld. Ja. De VPRO doet dat ontzettend vaak. Marathoninterviews, iedereen kent het wel. Er zijn ontzettend veel dingen bedacht die je met... waar een gewone radiomaker niet onmiddellijk bij komt, wat je met het medium kunt doen. Ik herinner me bijvoorbeeld bij Centraal hebben we op een bepaald moment, het project heette 7 seconden te laat, toen we ergens op locatie, dat was op een kunstenaarsproject in een loods in de haven in Antwerpen. Toen zaten daar muzikanten, het waren mensen die zich met elektronische muziek, met experimenten bezig hielden. En die hadden een stuk gecomponeerd. En dat zonden we toen live op de radio uit, maar dat was een trucje bedacht. In de studio hadden we, voordat het werd uitgezonden, namen we het op band op. En toen lieten we die band op.